5%.
Studio Den Haag.
Het demissionaire kabinet trekt miljarden uit voor defensie, voor Oekraïne, voor de bewoners van het Groninger aardbevinggebied en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat allemaal in de voorjaarsnota, die vanochtend werd gepresenteerd door een, naar eigen zeggen, tevreden demissionair minister van Financiën, Steven van Weijenberg. En hij is nu zelf bij ons. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, een tevreden minister van Financiën is ook wel eens fijn.
Ja, het is altijd fijn als je tevreden kunt zijn. Maar ik vind ook echt dat we een nette begroting achterlaten nu. Ik kan de formatie ook op doorbouwen. En we die op zo'n manier hebben vormgegeven dat het tekort er heel oké uitziet. En tegelijkertijd we geld hebben weten te vinden voor een aantal hele urgente uitdagingen. Zoals de steun aan Oekraïne.
Ja, laten we daar even op inzoomen. Eerst even dit. Normaal verschijnt die voorjaarsnota wat later. Maar nu is die er eerder vanwege de formatie. Omdat er nou aan die formatietafel grote financiële keuzes moeten worden gemaakt. In deze begroting trekt u behoorlijk de portemonnee. Wij vroegen ons af, past dat wel bij een minister die al een tijdje demissionair is?
Nou, deze begroting is op zich beleidsarm, met uitzondering van een paar onderwerpen waarvan wij ook steeds tegen de Kamer hebben gezegd, en de Kamer dat ook van ons vraagt, ga ermee door. Hè? De afhandeling van de toeslagenaffaire, de herstelacties in Groningen, ja, die moeten doorgaan. En ja, dat geldt ook voor de steun voor Oekraïne. Als we niks doen, dan stopt die eind dit jaar. Mm-hmm. Ja, die oorlog is helaas nog lang niet klaar. Dus hebben we ook voor volgend jaar geld vrijgemaakt.
Toch zegt Geert Wilders dat u een beetje over uw graf heen regeert. Wat zegt u erop?
Ja, daar ben ik het niet mee eens. We hebben het terughoudend gedaan, behalve op die dingen waar het echt moet. En bijvoorbeeld op Oekraïne steunt ook een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat het kabinet Oekraïne steunt. We zien dat die oorlog helaas nog niet klaar is. Dus dan moet je er ook middelen voor vrijmaken. Dat geldt dan ook bijvoorbeeld voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Dat geldt voor de toeslagenaffaire en voor Groningen. En ja, soms kom je ook daarnaast dingen tegen waarvan je zegt, ja, langer wachten vinden wij niet verantwoord. Dan doet het kabinet een voorstel en is het aan de Kamer of ze dat steunt.
Laten we even in die nota duiken. Het meest in het oog springend zijn de miljarden voor defensie en Oekraïne. Je noemde ze al. Hoeveel zijn het er precies? Om hoeveel geld gaat het?
Ja, het gaat inderdaad om miljarden. We hebben voor dit jaar €1 miljard extra militaire steun voor Oekraïne gedaan. En voor volgend jaar weer 3 miljard. Hè, want dan komt de totale teller op 3 miljard in 2024. En ook nog een keer 3 miljard in 2025. Mm-hmm. Maar ook niet militaire steun voor €0,5 miljard. En op die manier maken wij middelen vrij. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld €0,5 miljard vrijgemaakt überhaupt voor defensie, voor luchtverdediging en munitie, omdat ook de defensiestaf zegt, ja, dat hebben we echt nodig. Daar is nog geen geld voor gereserveerd in onze investeringsplannen. Dus minister van Financiën, help ons om daar te kunnen gaan bestellen. En dat hebben we ook gedaan.
Ja, en met die extra miljarden, dan komt Nederland dus ook aan de NAVO-dorm. We voldoen daar dan opeens aan, inclusief de steun aan Oekraïne, komende 3 jaar. Is dat geld voor het halen van die NAVO-dorm eigenlijk los te zien van de ambities van onze eigen premier Mark Rutte, die graag secretaris-generaal van de NAVO wil worden?
Nou, in het kabinet hebben we het hier steeds gehad over geld voor de defensie, wat belangrijk is. Wat we in een iets ander ritme plaatsen. Hè. Sommige uitgaven komen daar helaas ook wat langer. Moeten wat langer wachten, omdat het gewoon niet lukt om het geld zo snel uit te geven. En voor Oekraïne zetten we eigenlijk door wat al in gang is gezet. Dus even los van wie de nieuwe baas van de NAVO wordt. Nederland laat hiermee zien dat wij vol achter Oekraïne staan. En dat we ook doorhebben. De buitenwereld is echt veranderd. En daarom ook dat extra geld voor defensie.
Ja, maar Mark Rutte is al niet tegen geweest.
Nee, maar dit is de minister en staatssecretaris van Defensie die tegen mij hebben verteld wat zij nodig hadden. En ik was zelf vrijdag aanwezig bij het gesprek tussen de minister-president en een aantal collega's met president Zelensky. En daar zie je ook, ja, die steun van Nederland is voor hen ontzettend belangrijk. En nogmaals, Oekraïne vecht daar niet alleen voor zichzelf. Ze vechten ook voor ons om te zorgen dat deze aanvalsoorlog niet bij Poetin naar meer gaat smaken.
Ja. Nou, in deze begroting, het is niet alleen maar zonneschijn, want er zijn ook tegenvallers. Zoals 1 miljard voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. Ja, daarvan dachten wij, daar zullen de formerende partijen niet heel blij mee zijn.
Nee, maar dat is soms ook de realiteit waar je mee wordt geconfronteerd. Hè. We hebben al eerder overigens dit jaar via een aangepaste begroting €600 miljoen vrijgemaakt voor de noodopvang. En ja, daar is helaas meer nodig voor dit en voor volgend jaar. En los van beleidswensen die partijen hebben ook aan formatietafels. Mm. Dit is gewoon een realiteit nu, ook in de opvang. En ja, daar moet dan de staatssecretaris van asiel op handelen. En ja, dan probeer ik hem in staat te stellen dat te doen door ook het geld wat daarvoor nodig is beschikbaar te stellen.
Maar de tegenvallers die vielen ook aan de inkomstenkant. Dat ging over maatregelen die net weer tegen zijn gehouden in de stemming. Hoe gaat u dat oplossen?
Ja, nee, dat is een belangrijk punt. Kijk, het was echt een hele puzzel om alles in te passen. En een van de spelregels daarbij is ook dat tegenvallers moeten worden opgelost door ministeries. Nou, in dit geval was er voor bijna een miljard aan belastingmaatregelen gesneuveld in de Eerste Kamer. Hè? In het bijzonder ook de salderingsregeling. Ja. Is het veel over gegaan de afgelopen weken. Ja, dat zou anders een gat van een miljard in de begroting zijn. Ja, dat kan niet. Dus volgens de bestaande spelregels hebben we dat nu ingevuld. Dat doen we dan technisch, hè, dus een beetje met potlood. Maar wel zo dat helder is dat in augustus, dus als er niet iets anders wordt besloten, gaat dit de boeken in. En daarmee voorkomen we ook dat er tekort oploopt.
En wat staat er dan in potlood?
Ja, in potlood staan daar een aantal maatregelen, of één maatregel voor grootverbruikers gas. Dat wordt wat duurder. Die energiebelasting gaat omhoog. Ter vervanging van een verworpen wetsvoorstel over de klimaat en industrie.
Ja.
En we hebben ook gezegd dat het toptarief iets eerder in zal gaan in de inkomstenbelasting. En we de MKB-winstvrijstelling, een specifieke belastingmaatregel voor het bedrijfsleven, dat we die wat versoberen. Want ja, als je bijna een miljard aan belastingmaatregelen wordt weggestemd, ja, dan zou dat anders ten koste gaan van de schatkist. En we hebben met elkaar afgesproken in de spelregels dat er dan andere dekking moet worden gevonden. En deze hebben we dan nu technisch ingezet.
En die grootverbruikers van gas bijvoorbeeld, dat is de industrie, neem ik aan.
Ja, dat gaat echt om echt grootverbruikers in de industrie. En ja, dit is ook in de plaats van de maatregel die juist ook zag op een deel van de industrie die heel veel gas verbruikt. En ja, daarvoor in de plaats zetten we nu wel iets anders. Want ja, als je ergens een gat in de begroting hebt, dan moet je hem wel oplossen.
Ja, zoals gezegd gaat het om de voorjaarsnota van een demissionair kabinet. In het najaar zagen we al dat de Tweede Kamer de miljoenennota behoorlijk op de schop nam. Bent u niet bang dat dat nu weer gaat gebeuren?
Nou, dat is natuurlijk altijd het recht van de Tweede Kamer om dat te doen. En dit demissionaire kabinet heeft in die Kamer ook geen meerderheid. Maar wat ik wel hoop is dat men dan twee dingen doet om te beginnen. Als je iets wil veranderen, zorg dan ook dat je er een andere financiële dekking naast zet, hè, zodat er geen gaten in de begroting komen. En op heel veel van de uitgaven, we hadden het over Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook dat we nu eindelijk, denk ik, een financieel probleem bij gemeenten hebben opgelost. Heb ik toch wel goede hoop dat de Kamer dit verstandig vindt, omdat ze zien dat we hier problemen mee oplossen waar ze ook van het kabinet mogen verwachten dat als het echt urgent is, dat we wel handelen.
Denkt u dat hij er ongeschonden uit gaat komen? Dat de Kamer zegt, nou, meneer Van Weijenberg, u heeft uw werk eigenlijk hartstikke goed gedaan. Handtekening eronder.
Nou, je moet altijd op het, hoe zeg je het ook alweer, hoop voor het beste, maar bereid je voor op het slechtste. Maar op heel veel van de dingen, we hebben nogmaals over het algemeen hebben een heel beleidsarme voorjaarsnota gemaakt. Dat wil ik wel echt benadrukken. Alleen op die punten waar we echt niet konden wachten, doen wij voorstellen. Ik hoop daarop steun. Zullen de wensen in de Kamer zijn vast, maar ik heb ook nog nooit een begroting gezien waar niet de Kamer ergens nog iets aan wilde veranderen. Dat heet ook democratie.
En u schrijft bij het aanbieden van die begroting dat u die begroting realistischer heeft gemaakt. Ja, op welke punten waren uw voorgangers dan niet zo realistisch?
Nou, wat we eigenlijk vooral zien is dat het in de praktijk vaak achteraf de financiën er beter voor stonden dan we eigenlijk dachten. Nou, dat vind ik ook niet fijn. Ik wil ook graag zo goed mogelijk ook bijvoorbeeld het begrotingstekort van tevoren inschatten. En wat we vooral zagen was dat die investeringsfondsen, hè, bij klimaat, bij infrastructuur en bij defensie, het toch niet lukte om het geld al zeg maar uit te geven in het tempo wat het kabinet zich heel ambitieus had voorgenomen. Dus hebben we nu voor dit en volgend jaar ook gezegd dat een paar miljard daarvan naar latere jaren schuift. En ja, dat bood ook financiële ruimte, bijvoorbeeld voor die extra maatregelen voor de toeslagen voor Groningen en voor Oekraïne.
Nu heeft onze onderzoeksredactie, die heeft alvast even naar de stukken gekeken. En daar zagen ze dat er geschoven is met geld voor pasmelders naar de uitkoopregeling. Alleen dat geld was toegewezen aan die boeren, die pasmelders. Dat mag toch helemaal niet?
Oh, er staat volgens mij geld in de boeken inderdaad ook voor uitkopen. Volgens mij ook rond pasmelders is de minister heel ambitieus. Dus volgens mij zijn we hier nog vol mee bezig. In dat licht had ook de minister van Landbouw natuurlijk een ambitieus pakket gemaakt om iets te doen aan de mestcrisis. En het is ook daar aan de Kamer of ze die beweging steunen.
Ja, nou, veel hangt dus af van stemgedrag. We weten al dat de Eerste Kamer morgen naar verwachting tegen de verhoging van het minimumloon gaat stemmen. Maar die verhoging en de uitkeringen, de AOW, et cetera, die daaraan gekoppeld zijn, die staan al wel zo in de voorjaarsnota. Wat gaat er gebeuren als die verhoging inderdaad niet doorgaat? Wat doet dat met uw begroting?
Ja, dan zou dat in dit verband betekenen dat je een stukje uitgaven die je hebt voorgenomen niet plaats zal vinden. Maar nogmaals, ik wacht echt eerst morgen de stemming af. En het is wel goed om ons ook te bedenken dat die verhoging van het minimumloon bijvoorbeeld al in de koopkrachtplaatjes zit. Hè. Dus dat is niet zomaar, denk ik, 100% vrijgevallen als het morgen onverhoopt niet gesteund wordt.
Oké. Nou, de reden dat u die voorjaarsnota vandaag presenteert is, zoals gezegd, dat die informateurs daarom gevraagd hebben. Want die willen daar nog over doorpraten met de formerende partijen. U heeft nu de microfoon. Welke boodschap zou u die partijen nog meegeven?
Nou, om te beginnen heb ik dat inderdaad ook graag gedaan. Want nu heeft ook de hele Tweede Kamer vandaag die informatie en ook de formerende partijen. En dat vind ik ook gewoon een heel redelijk verzoek van de informateurs. Want dan kunnen zij op dit beeld kunnen zij weer onderhandelen en kijken wat ze willen aanpassen. Dus dat vond ik een heel redelijk verzoek. Ja, mijn hoofdboodschap aan iedereen in de Tweede Kamer en ook aan de formerende partijen is natuurlijk vooral dat als je iets anders wil, je altijd zal moeten aangeven hoe je het betaalt. En dat zeker naar de toekomst toe echt keuzes nodig zijn. Dit kabinet is demissionair. Ik heb de dingen gedaan die echt niet konden wachten. Maar naar de toekomst toe zullen er echt keuzes nodig zijn om ook de overheidsfinanciën gezond te houden in een tijd waar de zorguitgaven verder stijgen, we steeds ouder worden. Dus ja, keuzes maken, keuzes maken, keuzes maken.
Ah, en kunnen ze u bellen als ze nog een minister van Financiën zoeken?
Als het deze vier partijen zijn, dan kunnen ze zichzelf dat telefoontje besparen. Ik zit in een ander voetbalteam, dat van D66.
Dank, Stefan van Weijenberg, demissionair minister van Financiën.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.